Goedenavond, beste vrienden. Het is weer woensdagavond en tijd voor onze meditatie. Ik wil vanavond met u lezen uit 1 Korinthe 9. Uit 1 Korinthe en dan het negende hoofdstuk. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Zijt gelieden niet mijn werk in de Heere? Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden, want het zegel van mijn apostelschap zijt gij lieden in de Heere. Mijn verantwoording aan degenen die onderzoek over mij doen, is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen? En de broeders des Heren en Cephas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht om niet te werken? Wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt God ook voor de ossen? Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven, omdat die ploegt op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij u het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien? Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet ge niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd degenen die het evangelie verkondigen, dat ze van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, en ik heb dit niet geschreven, omdat het al zo aan mij geschieden zou, want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd, en wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus, kosteloos stelle, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf alle dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Alle ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mededeelachtig zou worden. Weet gelieden niet, dat die in de loopbaan lopen, alle wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere, ik kamp alzo, niet als in de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, dat ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Beste vrienden, het is ons natuurlijk niet ontgaan dat we in dit jaar het 75-jarig bestaan van de staat Israël mogen gedenken. Het volk Israël is natuurlijk al veel ouder. Maar de staat Israël die gesticht is in 1948 is toch ook een heel mooi en indrukwekkend gebeuren geweest. Niet alleen in de geschiedenis, maar we geloven ook in de heilsgeschiedenis. De Heere heeft nog hele rijke beloften voor Israël. En die zal hij ook zeker vervullen, zoals hij alle beloften vervuld heeft. In 1948 waren er zo'n 900 Joden in het kleine landje Israël. En op dit moment zijn er wel 9 miljoen. En er zijn ook nog heel veel Joden die leven buiten Israël in de grote wijde wereld. De oorlog die Rusland en Oekraïne verklaard heeft, heeft ook veel Joden uit Rusland en Oekraïne weer naar Israël gedreven. En zo komen ze daar allemaal terecht. Wat zal God doen? Grote dingen in ieder geval. Het is het volk dat de belofte heeft. Al weten wij heel goed, en misschien ook wel hopelijk uit uw eigen persoonlijke leven, dat we de vervulling van de belofte altijd verzondigen. Steeds weer. En dat heeft Israël ook gedaan. Want zij hebben de Messias verworpen, maar dat doet ieder mens van nature. Dat is het erge. En wij mogen dan dit jaar toch wel met ze meeleven en vooral ook voor ze bidden. Dat is de intentie geweest ook van de apostel Paulus. Toen hij de wijde wereld inging, ontmoette hij natuurlijk heidenen, maar hij ging altijd eerst naar de Joden in de synagogen. Dat is een hele handige aanleiding geweest om erin te komen, om het evangelie te brengen onder de Joden, ook al omdat het volk te beminden om de vaderen wil waren, maar ook om zodoende bekendheid te krijgen, maar ook onder de heidenen. En zo heeft hij gearbeid en zijn er Joden en heidenen tot geloof en bekering gekomen. Door het wonderlijke werk van de Heilige Geest, die het woord altijd zegent. Paulus wist dat het werk van de bekering van Jood en Heiden een werk van de Heer Jezus Christus is vanuit de hoge hemel, door zijn woord en geest. En toch heeft hij gearbeid alsof hij dat moest doen. En daarom horen we ook in dit gedeelte dat we gelezen hebben, dat hij er alles aan doet om zielen te winnen voor het evangelie. Het is de liefde van Christus die hij zelf ervaren heeft, die hem dringt. De liefde van Christus is ook een liefde tot Christus geworden en daarom ijvert hij om zijn bevoegdheid, het woordje macht komt hier in dit hoofdstuk steeds voor, dat betekent bevoegdheid, zijn bevoegdheid om als heiden apostel, om als geroepene te arbeiden onder de mensen. En als hij dan zo aan het werk is, dan is dat dus dit de drijfveer, de liefde van Christus dringt ons. En hij zegt zelfs, en dat hebben we net gelezen, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dat is echt zijn roeping geweest. De nood is hem opgelegd. Dat is een mooie zin die we gelezen hebben. De noodzaak om te prediken vanwege de noodzaak van de bekering. Hij gaat met zielen om. De noodzaak van de prediking in verband met de noodzaak van de bekering, dat mensen tot geloof in Christus komen. En daar heeft Paulus dan alles voor over. Ja, hij zegt zelfs dat hij daarvoor de Joden een Jood en de heidenen een heiden wordt. Hij past zich in zekere zin aan de leefgewoonten van de Joden en ook van de heidenen, om geen verhindering te zijn dat het evangelie niet zou worden aangenomen. Hij wil echt geen sta in de weg zijn. Een goede instelling van alle die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen, op geen enkele manier ergernis geven naar buiten toe. En misschien dat u denkt, dan Paulus is daarin wel heel erg voorzichtig geweest, en dat zou best kunnen zijn, maar het gaat dan eigenlijk om die liefde die hij heeft, van Christus ervaren, tot Christus tot uitdrukking wil brengen, om onbekeerde mensen, Jood en heiden, tot de Heere te brengen. En hij wil op geen enkele manier een verhindering zijn. En daarom zegt hij, dat hebben we dan ook gelezen in vers 20, ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. En ik wou bij dit gedeelte maar even blijven. Want als hij dan over de heidenen spreekt, ja, daar heeft hij zich ook aan bepaalde gewoonten aangepast. Maar het evangelie zelf paste hij niet aan. En ook als het over de Joden ging, als hij met de Joden in aanraking kwam, dan deed hij soms weer wat eigenlijk niet nodig was. Bijvoorbeeld Timotheus heeft hij besneden om de Joden geen ergernis te geven, om een goede ingang te hebben, ook onder de Joden. Maar besnijdenis is eigenlijk niet meer nodig, sinds de doop die de Heer Jezus heeft ingesteld. Maar hij deed dat opdat hij het evangelie, dat het zijn baan, zijn loop zou hebben. En hij wilde niet in de weg staan, op geen enkele manier. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Nee, het evangelie werd dus niet aangepast. Ook als Paulus zich in bepaalde opzichten wel aanpaste aan het gedrag van de Joden. Het is heel goed om dat te bedenken. Wij moeten ook naar buiten toe geen ergernis geven, naar de wereld toe, of onder kerkmensen, opdat wij ons toch ook in onze roeping om het evangelie te brengen, onszelf niet in de weg staan, maar ook een ander niet in de weg staan. En daar moet onze wandel ook voorzichtig zijn. Er zijn gewoonten, ook onder ons, maar het gaat erom dat we aan het evangelie vasthouden. Dat moet boven alles staan. En ook bij ons moet het zijn dat evangelie niet aanpassen. En we zien dat helaas de dag van vandaag wel gebeuren. Er worden allerlei gewoontes aangepast, waar we ook bij fronsen en onze ogen soms uitwrijven, om de dingen die er gebeuren, ook binnen ons eigen kerkelijke leven. Dat is één ding, maar toch gaat het dan allereerst om wat doet het evangelie. En dat wordt zelfs ook aangepast vandaag de dag. En dat wilde Paulus absoluut niet. Ook vandaag wordt de Bijbel aangepast aan de tijdgeest. En dat is natuurlijk tegen de wil van God. Als we aan het woord van God komen, dan raken we hem zelf aan in zijn heiligheid. En dan zullen we hem tegenkrijgen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we ook middelen mogen zoeken om ons aangenaam te maken bij de mensen, opdat ze voor het evangelie worden ingewonnen. En daarom, ja, ik heb ook een collega gehad vroeger die zijn vrouwelijke collega's altijd berispte als ze met een broek aan op het werk kwamen. Het is nu heel gewoon en geaccepteerd, ook binnen de kerken, zie je dat vrouwen gewoon een broek aandoen. Maar toen was het nog wel iets wat echt, waar hij echt over viel. Dat doet een vrouw niet, trekt geen broek aan. En dat was het enige wat hij dan ook zei. Hij ging altijd over zulke dingen strijden. En de ander aanvallen. En die vochten natuurlijk terug. Die zeiden het een en ander terug. En er ging eigenlijk helemaal niets van uit. Maar dat bedoelt Paulus eigenlijk ook in dit gedeelte. Je moet het met het evangelie komen. Met wat de Heer Jezus wilde doen. In opdracht van de Vader. Dat er nu voor ons arme zondaren een weg van behoud is. En als dat wordt geloofd. En dat wordt gezegend door de Heer. Dan komen die uiterlijke dingen ook wel. En dat wordt dan ook weer niet het belangrijkste. Maar er zijn toch ook wel weer belangrijke uiterlijke dingen. Maar het gaat erom dat het evangelie wordt aangenomen en geloofd. En die aanpassing aan het evangelie, dat heeft Paulus nooit geduld. Als hij bijvoorbeeld de Galaten schrijft, als hij gehoord heeft dat het evangelie daar wordt aangepast, namelijk door de valse leraren die leren dat je door het geloof in Christus zalig wordt, maar, en dan komt het, je moet ook nog zekere Joodse rituelen blijven volgen. En dat mag op zichzelf wel, maar dat werd geleerd als een grond om zalig te worden, als noodzakelijk om voor God te kunnen bestaan. En dat heeft Paulus, die dwaalleraren en de gemeente die dat geloofde, zeer kwalijk genomen. Wie heeft u betoverd om dat te doen? Uitzinnige gelaten noemt hij hen. Vanwege het feit dat ze daarin geloven. Het is Christus alleen. Het is door het geloof in Christus alleen. Het is de genade Gods alleen. En die dingen heeft Paulus altijd heel erg benadrukt. Dat hij de Joden een Jood is geworden, daar hebben we een mooi voorbeeld van. Als Paulus naar Jeruzalem reist, het is de derde zendingsreis, is achter de rug en dan reist hij weer naar Jeruzalem. Hij heeft een collecte bij zich ook. En hij wil graag in Jeruzalem zijn om daar de broeders te ontmoeten. U vindt die geschiedenis in Handelingen 21. En dan treft hij daar onder andere de leider, we zouden zeggen de predikant van de gemeente, dat is Jacobus, aan. En ze hebben een heerlijke en een goede ontmoeting. Jacobus is ook heel erg blij met het feit dat heel veel Joden tot bekering zijn gekomen. Hij roept het ook uit, zie eens hoeveel duizenden van Joden er geloven. Het evangelie van Christus heeft dus echt vrucht gedragen. En daar zijn ze verwonderd over. Het is altijd een wonder als iemand tot inkeer komt en de Heer Jezus Christus leert geloven als de enige grond der zaligheid, maar zeker ook voor een Jood die vastzit aan zijn eigen gerechtigheid en zijn eigen gewoonten. Er is dus een goede ontmoeting met tussen Paulus en de zijnen en Jacobus en de zijnen, als dit wordt gezegd. Maar dan gebeurt er wat. Dan zegt Jacobus, Paulus, er is nochtans wantrouwen onder enige Joden in Jeruzalem, namelijk naar jou toe. Want het gerucht wordt verspreid dat jij overal in de wereld leert om af te vallen van Mozes. Je gaat tegen Mozes in, tegen het Oude Testament in. Nou, het was niet zo, dat was helemaal niet zo. Dat deed Paulus natuurlijk niet, want ook Mozes was een aanbidder van de Heere geworden. Mozes, het Oude Testament, leert ons ook dat er alleen zaligheid is door het geloof in de beloofde Messias. Maar het gaat dan ook om uiterlijke dingen. En door de Joden die Paulus tegenkwam in de wereld en die ook regelmatig naar Jeruzalem gingen met de feesten, werd een kwaad gerucht over Paulus verspreid, namelijk dat hij echt anti-Mozes zou zijn. Dat was absoluut niet zo, maar het gaf wel wantrouwen, ook onder de Joden die tot bekering waren gekomen. En daarom hebben ze aan Paulus gevraagd, en ook met enige andere Joden, de zogenaamde Nazireërgelofte af te leggen, met de daarbij gepaardgaande ceremoniën. En dan hoor je Paulus niet zeggen, nou dat doe ik niet, dat is verleden tijd, maar hij doet het, want hij wilde het kwade gerucht wegnemen, ergernissen die er mogelijk zijn. Hij wil laten zien dat hij niet anti-Mozes is, en ook niet zo anti die ceremoniën, maar wel als dat gepredikt wordt als een grond der zaligheid. Daar is hij op tegen. En dat was ook in de synode te Jeruzalem, waar Jacobus ook was. Handelingen 15 vinden we die geschiedenis, hè? Dat was daar ook besproken. Wat is de grond der zaligheid? Dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de weg die leidt tot het leven. Maar die ceremoniën. Maar goed, Paulus doet dat dus. Hij legt de Nazireërgelofte af. Met andere woorden, hij onthoudt zich van sterke wijn ook. En hij scheert zich niet. Hè, laat zijn haar groeien. Hij legt een gelofte af. En ook offers worden er dan gebracht. En dat doet hij dus in het openbaar. En dat is een bewijs van wat Paulus hier schrijft in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, dat hij de Joden een Jood is geworden, maar met de bedoeling om de Joden te winnen. We weten dat de bekeerde heidenen zich moesten onthouden van alles wat door afgoderij besmet was. Van hoererij, dat is een onwettige seksuele relatie, en vlees waar het bloed nog in zat, geen bloed mocht gegeten worden, en dat waren de wetten voor de heidenen. En voor de rest waren er ook gewoonten onder de heidenen. En zolang dat niet streed met het woord van God, was dat niet erg. Dan zijn er altijd secundaire dingen. Het woord van God, dat heeft het eerste en het laatste woord. En dat heeft Paulus toen gedaan. Hij is een poosje met enige medegenoten een Nazireër geweest, en daarna heeft hij offers gebracht en is weer tot het gewone leven teruggekeerd. Het is wel zo dat er ook in Jeruzalem, dus ook toen met het feest, het Pinksterfeest, Joden waren die Paulus ontmoet hadden in Klein-Azië of zo, en die niet tot bekering waren gekomen, die Paulus dus haatten, die het evangelie dat Paulus bracht, haten. En die hebben Paulus toen aangeklaagd en aangegeven bij de overheid. En toen is er allerlei narigheid en ellende gebeurd, dat is wel zo. Maar dat is iets anders dan wat we bedoelen. Ja, dat heerlijke evangelie, zalig door het geloof, zonder de werken van de wet. Christus Jezus is de enige grond, en om daarin het geloof aan vast te houden, dat geeft ook grond onder de voeten. Dat is de inhoud van het geloof, Christus Jezus en dien gekruisigd. En dat is het ook wat Paulus heeft gedaan. Overal waar hij kwam, wilde hij dit evangelie brengen van het kruis. En hij wilde roemen alleen in het kruis, in het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Want dat is het juist. De dingen die mensen kunnen doen, kunnen dingen zijn waarin je gaat roemen. Waar je trots op bent, waar je op gaat leunen. Dat is onder een Jood, onder een heiden, ook onder ons een gevaar. Dat we gaan leunen en steunen op dingen die niet van Christus zijn. En daarom predikte hij Christus Jezus alleen. En toch moeten we blijven bij die heerlijke uitspraak van de apostel Jacobus, die bij de ontmoeting met Paulus zei: zie eens, broeder, hoeveel duizenden van Joden er zijn die tot het geloof in Christus gekomen zijn. De Heere gaat door en gebruikt ook vandaag nog mensen die niet kunnen zwijgen over hem, die naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En dan gaat het ook met name vanavond over het Joodse volk. Daar zijn er ook Messias-beleidende Joden, die proberen elk op hun eigen manier, en het is wel heel erg moeilijk, de naam van de Heere Jezus te verkondigen. En toch kunnen we hier en daar ook vruchten zien. Er zijn ook orthodoxe Joden die tot geloof komen. En die er niet voor uit durven te komen, omdat ze hun familie zullen verliezen en wat al niet. Maar toch moeten we het niet al te snel veroordelen. Er zijn ook orthodoxe Joden die bij de klaagmuur staan en die toch tot geloof in Christus zijn gekomen. Maar op Gods tijd zal dat doorbreken. Dat kan niet anders. Wij hebben makkelijk praten, maar daar is het ontzettend moeilijk als je tot het belijden van de naam van Christus komt. Maar desondanks zijn er dus toch die tot geloof komen. En we denken ook, dat hebben we niet zo lang geleden nog kunnen lezen, aan die rabbijn die bijvoorbeeld de soldaten die een Bijbel hebben, hè, hebben ze dan wel, dat is het Oude Testament, maar die hen adviseerde om, ze mochten de Bijbel lezen, maar ze moesten Jesaja 53 overslaan. Nou, dat moet je tegen die jongens zeggen, ze hebben juist Jesaja 53 gelezen, met de nodige gevolgen, positieve gevolgen van dien. Dat de vragen werden gesteld, net als degene die op zijn wagen zat een Filippus ontmoeten. Hè? En de moerman van de koningin van Candace, die ook dacht, waar gaat het hier over? Over wie gaat het hier? En die vraag die wordt ook vandaag gesteld. En het antwoord is, het gaat over de Messias die al gekomen is. Dat is mooi dat dat allemaal gebeurt. Dat weten we dus. We hebben gelukkig zelf ook contact met Messias-beleidende Joden en gemeenten en voorgangers. En dan horen we deze dingen, dat het toch allemaal doorgaat. En dat er ook orthodoxe Joden zijn die dan wel in het donker, in de nacht, bij een voorganger van Messias-beleidende gemeente aanklopt. En dan weet die voorganger al, die rekent erop dat dat gebeurt. Het gebeurt regelmatig. Waar hij om komt. Hij staat aan de deur en houdt zijn hand op en vraagt om een Bijbel. En een complete Bijbel, Oud en Nieuw Testament. Ook die dingen gebeuren. Er zijn dus beloften. En ja, en zo zal geheel Israël zalig worden, lezen we dan. En dat betekent dat we ook moeten hopen op grotere dingen. Maar als we die gestadige stroom door de eeuwen heen, Joden die tot bekering zijn gekomen, niet moeten vergeten. En zo komt het evangelie ook op deze woensdagavond ook weer tot ons. En zegt de apostel dat hij zich voorgenomen heeft niets anders te prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het kruis dat predikt ons het recht van God, de heiligheid van God, de eisen van God, maar ook dat Christus daaraan heeft voldaan en dat de verzoening nu te verkrijgen is voor zondige mensen. Dat mogen wij weten en wat is het een voorrecht dat wij het mogen weten. Laat dat ook voor ons het belangrijkste mogen zijn in ons leven. Laat ons daarop richten en daaraan vasthouden. En niet aan allerlei uiterlijke dingen, hoe belangrijk ze op zichzelf ook mogen zijn. Maar toch, dat evangelie, dat blijft staande. Dat is het woord van God dat kracht heeft tot in der eeuwigheid. Omdat er een roemen zou mogen komen in de Heere Jezus Christus alleen. Zoals ook Isaac da Costa, waarover we wel eens gesproken hebben. Isaac da Costa, die tot inkeer gekomen is en de Heer Jezus mocht leren kennen als zijn persoonlijke zaligmaker. Die heeft het ook gedicht, naast de vele gedichten die hij gemaakt heeft, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de straf voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. En dat is een heerlijk lied, dat we alle mochten leren door het werk van woord en geest. Ik wens het u van harte toe, maar ook de verdieping, het is Christus Jezus alleen, door het geloof in hem alleen, door Gods genade alleen dat we zalig worden, en niet door de werken van de wet. Dat wilde ik dan vanavond naar voren brengen en laten we samen ook nog om Gods zegen vragen. Laat ook in ons leven uw liefde, Heer Jezus, tot het verlorene gekend mogen worden. Wilt u dat schenken door de kracht van uw woord en geest, zo zal er ook liefde komen tot u. Ook dat is zo heerlijk als we dat mogen voelen, dan gaat er ook van binnen iets branden, een vuur. Wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En daarom bidden we voor al uw gane getrouwe dienstknechten, voor allen die op zendingsvelden en evangelisatieposten arbeiden, en ook voor degenen die in Israël arbeiden. Wilt u dat werk zegenen, Heere? Het is toch uw woord, en de kracht is toch van uw geest, en daarom zal het toch gebeuren, zoals het ook met Paulus zelf gebeurd is, die toch ook tot bekering heeft mogen komen en op de knieën terecht kwam en gebeden heeft om uw genade in en om Christus wil. Leer het ook ons, Heere, en doe het ons ook steeds meer en beter verstaan dat dit de weg is waarlangs wij zalig kunnen worden. Nee, het geloof zelf, dat is de grond niet, maar het voorwerp van het geloof, ja, u, Heere Jezus, uw genade, Heere God, dat is de grond. En daarop te mogen rusten, dat is het leven. Wil u ons dat schenken, maar ook in de persoonlijke en gemeentelijke omstandigheden ons alle willen gedenken, zegen ons met alles wat nodig is in tijdelijk opzicht, lichamelijk opzicht, dat is u alles wel bekend. En een dank voor uw zegen, ook deze avond. Wij bidden om een dankerkentelijk hart, dat wij uit genade, want u maakt verschil waar het niet is, het evangelie mogen kennen. Ja, heilig het maar aan onze harten, in de vergeving van onze zonden, uit genade, en om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen van harte Gods onmisbare zegen toe.